BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Door de coronacrisis is het afgelopen maanden onrustig geweest op de aandelenbeurzen. Zeer onrustig. Aandelen kelderden, gingen dan ook weer langzaam wat omhoog. Toch is er enorm veel geld verdampt. Welke mechanismen spelen op de beurs? Wie spelen daar een rol in? En hoe kun je toch nog geld verdienen? Daarover gaat het deze week in BNR's Big Five van de beurs. Of eigenlijk de grote drie, want door het weekend van Hemelvaartsdag zijn er deze week maar drie dagen waarop wij de Big Five uitzenden. We beginnen de week met de daytrader Kevin Timmer. Hij handelt elke dag op de Amerikaanse beurs en maakt YouTube-video's om uit te leggen hoe daytrading werkt. Kevin, goedemorgen. Fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, voor jou is het eigenlijk goedemiddag. Want je zit in Thailand op dit moment. En ik zat me wel af te vragen, wat doe ik verkeerd eigenlijk? Jij zit in Thailand, lekker in de zon, elke dag bakken geld verdienen, ondanks corona.
Ja, klopt. Ja, goed. Ja,
klopt geld. Allemaal. Oké. Okay. Ja, ga je gang.
Ik zit in Thailand, maar de bak geldt dat soms wel, soms niet.
Nee, dat is een beetje een kenmerk van een daytrader zijn. Zou je me in een paar zinnen kunnen uitleggen wat dat precies is, een daytrader?
Nou ja, goed, het woord zegt het natuurlijk eigenlijk al. Hè, als je terugverandert of terugvertaalt naar het Nederlands, daghandelaar. Ja, in het kort, het is je handelt binnen de dag. Dus we verkopen of verkopen aandelen binnen dezelfde dag. Dus op het moment dat de beurs open gaat, openen we posities. En die worden vrijwel altijd gesloten bij het einde van de dag of eerder. Dus dat is eigenlijk in het kort.
Dat is een belangrijk verschil met een gewone belegger, dus aanhalingstekens. Een daytrader heeft dus haast eigenlijk, want het moet op die dag gebeuren. Hoe bepaal je dan wanneer je wat koopt en wanneer je wat verkoopt binnen die beperkte handelstijd?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk, er zijn verschillende soorten daytraders, om het zo maar te zeggen. Je hebt mensen die echt naar het nieuws kijken en op basis van het nieuws aandelen kopen en verkopen binnen dezelfde dag. Ik zelf kijk heel erg naar de grafieken. Dus ik ben een technisch trader. Dus ik kijk voornamelijk van, oké, hoe ziet de grafiek eruit? En op basis van patronen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die zichzelf herhalen, pak ik posities. Dus ik kijk voornamelijk dus naar de technische kant en niet zozeer naar de nieuwskant.
Oh, oké. Dus ik heb natuurlijk een paar van je video's bekeken in voorbereiding op ons gesprek. En ik had toen ook al een beetje het gevoel, ja, deze man leeft in een wereld van grafieken. Je laat een grafiek zien en daar ga je dan een kwartier over praten. En ik hoor je dingen zeggen als, je pakt gewoon long op de break van de wedge. En je hebt het over stoploss en over downtrend en over trade line. Inderdaad, heel, heel erg technisch. Dus jij hebt eigenlijk verder geen informatie nodig dan wat die grafiek je vertelt.
In feite wel, dat klopt. Wat ik wel altijd doe is, ik zoek aandelen uit op de dag die wel nieuws achter hen hebben. Want de reden waarom je dat wil, de reden waarom je aandelen wilt die in ieder geval een nieuws achter zich hebben, is omdat er dan meer mensen mee bezig zijn.
Dus op het moment dat er meer mensen... Voorbeeld?
Bijvoorbeeld nu in de coronatijd zie je heel veel bedrijven die bezig zijn met vaccins of met testkits dat die bedrijven die dat ontwikkelen of daarmee bezig zijn, die hebben heel veel nieuws achter zich. Doordat er een update is in de manier of in het product. Goed, dan komt er een headline of dan komt er een nieuwsartikel uit over een desbetreffend aandeel. En dan weten we in ieder geval dat een groot deel van de mensen het gezien heeft, het nieuws. En dat er ook meerdere mensen mee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk het meest belangrijke. Maar het is bijvoorbeeld heel simpel eventjes uitgelegd. Dat kan ook Apple zijn die met een nieuw product is uitgekomen, bijvoorbeeld.
Want wat jij nodig hebt is beweging, denk ik. Als je 's morgens koopt en 's middags verkoopt, dan moet er een verschil zitten tussen de aankoop en de verkoopprijs, liefst positief. Dus hoe weet je nou dat je geld gaat verdienen?
Ja, goed, dat weet je nooit. Ik denk dat het ook een van de belangrijke dingen is in een daytrade, is dat je eigenlijk geen verwachtingen hebt. Of in ieder geval probeert te managen dat je geen verwachtingen hebt. Maar ik probeer me natuurlijk wel in een positie te zetten waar ik de meeste kans heb dat er een beweging komt. En dat doe je dus wel door aandelen uit te zoeken waar op die dag veel ogen naar kijken. Dat kan door nieuws. Of dat kan ook door een technische reden te zijn. Dat er in de grafiek een reden is voor een run omhoog of een run naar beneden, dan weten we dat er heel veel traders, zoals mij, naar dezelfde grafiek kijken. Dus het is in ieder geval van belang dat je aandelen uitzoekt. Het is op mijn manier van traden. Dat je aandelen uitzoekt waar heel veel ogen naar kijken.
Omdat er dan beweging ontstaat. En de beweging, dat is een kans om geld te verdienen.
Ja, precies. De beweging is de kans om geld te verdienen. En iedere aandeel, het ligt natuurlijk aan het aandeel. Maar als we even simpel een bekend aandeel, Apple, beweegt toch zo. Houden ze een $8 tot $9 op een dag. Zal het naar beneden of naar boven. Dus er zijn intraday's, zoals ze dat noemen. Dus binnen de marketuren zijn er eigenlijk genoeg kansen om, om van die bijvoorbeeld die $8 bij Apple, om daar gebruik van te maken.
Ja, want als hij even op, op 10 staat, dan moet je er natuurlijk vanaf.
Ja, kijk, als je bijvoorbeeld...
Tenzij je denkt dat hij naar 12 gaat.
Ja, dat is het. En, dat, ja. En de, kijk, de chart of de grafiek, zoals vertelt mij in ieder geval, of geeft mij een indicatie van oké, waar zou de prijs naartoe kunnen treden. En op basis daarvan kunnen we beslissingen maken.
Maar hoe weet die grafiek dat dan? Want dat zijn resultaten uit het verleden en die bieden geen garantie voor de toekomst.
Ja, zeg je het ook precies goed. Dat is ook zo. Ik krijg ook heel vaak al de vraag van, ja, maar hoe weet je dat dan? Uiteindelijk, ik weet het niet. Het klinkt alsof ik het weet, maar uiteindelijk weet ik het niet. Het is meer van, oké, je kijkt naar het verleden. Bepaalde patronen laten zich in het verleden vaak laten zien. En als die patronen zich opnieuw laten zien binnen de huidige dag, dan zou het logisch zijn om dan de trade te pakken, omdat op basis van de vorige, wat in de geschiedenis is gebeurd, zou het patroon weer moeten werken.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de beurs.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is daytrader Kevin Timmer. Een man die op een dag koopt en verkoopt en daar zijn geld mee verdient op de beurs. Hoeveel verdien je hier zo ongeveer mee? Gaat het over duizenden per dag, honderden, tienduizenden, misschien nog wel meer?
Nou, ik denk dat je het per maand moet bekijken, want er is natuurlijk ook van, ja goed, je hebt de slechte dagen, je hebt je goede dagen. En ik denk als je het per dag gaat bekijken, dan word je daar soms vrolijk van, maar soms niet vrolijk van. Dus het is beter om het per maand te bekijken en dan moet je eigenlijk daar ook nog een onderscheid in maken. Maar goed, ik zit voor mezelf tussen de 10% en 30% per maand. Maar je kunt ook kijken, stel dat je account kleiner is, dan zie je vaak dat sommige mensen hun accounts, dat heb ik toen de tijd ook gedaan, verdubbelen of zelfs meer dan dat. Want het is alleen wel zo, kijk hoe groter je account wordt en met hoe meer geld je treedt, de lastiger het wordt om hoge percentages te halen in de maand.
Jij verdient 20% tot 30% op je investering?
10% tot 30% in de maand.
Oh, 10 tot 30%. En nou, misschien vervelend om over je eigen inkomen te praten, maar waar hebben we het dan zo ongeveer over in jouw wereld?
Ja, dat is ergens van, bij mij op mijn account, op mijn huidige account, staat ergens tussen de 10 en 30.000 dollar per maand.
Per maand? Ah, maar je kunt ook enorm nat gaan op een dag natuurlijk. Die volatiliteit is natuurlijk immens. Wat zijn de uitersten? Wat heb je meegemaakt? Het meeste verloren en het meeste verdiend op één dag?
Nou, ik denk dat het de laatste tijd, dus echt de laatste 2 jaar voor mij, heb ik eigenlijk geen gekke sprongen meer naar boven en ook geen gekke sprongen meer naar beneden. Dan komt het je, op een gegeven moment ga je veel meer consistent traden. Dan heb je die mood swings niet zo meer. Maar ik heb wel in het verleden, toen ik nog aan het leren was, heb ik wel behoorlijke mood swings gehad van $7.000 verliezen op een account wat 10.000, 12.000 euro was. Dus dat is meer dan de helft verloren. Maar goed, ik heb ook wel eens $15.000, $16.000 in een dag verdiend. Maar dat zijn enorme mood swings van heel erg naar beneden en heel erg naar boven. En dat is uiteindelijk niet wat je wil. Wat je wil is consistente winsten en verliezen. En dat is wel waar ik op dit moment zit en alleen nog meer mee bezig zal zijn.
Wauw. En toen kwam corona. Corona kostte de beurzen, de beleggers, ongelooflijk veel geld. Ik geloof dat er in de eerste week wereldwijd 6.000 miljard aan beurswaarde verdampte. Wat dacht jij toen je dat allemaal zag gebeuren?
Deze keer was best wel extreem natuurlijk. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen. Ik ga nu mijn 5e jaar in. Dus ik heb niet heel veel crisissen of crashes meegemaakt. Maar wat ik wel, bijvoorbeeld eind 2018 was er een korte correctie. En in eerste instantie dacht ik dat het zoiets was als dat. Want hier op een gegeven moment, alles valt heel hard naar beneden. Dat is over het algemeen zo. Hè. Dus we hebben een boren en op een gegeven moment als die correctie komt, dan zie je dat in binnen x aantal dagen dat echt niveaus naar beneden vallen. Dus ik dacht, nou goed, dat is weer zo'nzelfde situatie als begin 2018. En dat is, of eind 2018. En ik dacht, oké, dat is prima. Dat is goed. Maar goed, toen bleef hij natuurlijk doorgaan. En toen dacht ik wel van oké, we rollen hier ook wel in een crisis, denk ik.
Ja.
Maar goed, als daytrader maakt het niet heel veel uit of de markt omhoog of naar beneden gaat. Het is alleen
want je hebt die beweging nodig. Het enige wat je nodig hebt is beweging. En het maakt niet uit op welk niveau de beurs zich bevindt. Hè. Dat is natuurlijk de truc. Dus jij bleef gewoon doen wat je altijd al deed. En gewoon geld verdienen.
Ja, dus je blijft in feite hetzelfde trucje doen. Inderdaad, dat klopt. Het is alleen meer volatility. Of meer alles beweegt harder. Dus je moet er iets meer rekening mee houden van oké, we hebben ook dingen gezien dat Apple beweegt gemiddeld genomen zo'n $7 tot $8 op een dag. Er waren dagen dat dat ding $24 tot $28 op een dag bewoog. Dus de bewegingen gingen in één keer veel harder. Dus dat was een stukje aanpassen. Maar ook een mooie.
Nou ja, dat zijn ook kansen.
Ja, ook dat, absoluut. Ja.
Ja, dus misschien heb je nog wel meer rendement kunnen maken dan die 10 tot 30% waar je het net over had.
Nou, in feite valt dat wel mee. Ik heb die opmerking een paar keer eerder gehad inderdaad. Van nou goed, dan zou je nu wel heel veel geld verdiend hebben. Maar dat komt eigenlijk weer terug op het punt wat ik eerder zei. Van, ik denk dat ik die fase van grote mood swings naar beneden en boven een klein beetje heb gehad. En ik treed nu heel erg volgens een vast patroon en vaste regels. En die regels veranderen niet zozeer op het moment dat de markt veel meer volatiel is.
Maar wat maakt dan dat je eerder wel die grote mood swings had in je percentages? Hoe kan dat dan? Hoe komt het dat je ze eerst wel hebt en nou niet meer?
Omdat ik toen niet zo goed wist waar ik mee bezig was. En dan was het eigenlijk meer de winsten die ik had waren geluk. En de verliezen die ik had waren pech. Dus...
en nu zit... Het is nog steeds het klinkt nog steeds een beetje gokken.
Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die hier niet mee bezig zijn... En misschien zelfs dat beleggers zullen zeggen van... Ja, wat die daytrading gasten en vrouwen doen, dat is gokken. Maar ik ben daar zelf niet helemaal mee eens. Ik snap de buitenwereld dat je daar zo over denkt, snap ik. Alleen... Als je gaat kijken naar gokken en bijvoorbeeld het casino erbij, dan weet je, of tenminste ik hoop dat de meeste mensen dat weten, dat als je 100 spelletjes doet in het casino, dat je waarschijnlijk met een lege broekzak naar buiten loopt.
Ja.
Maar goed, als je naar het casino gaat en je doet 3 spelletjes, dan is de kans redelijk groot dat je wel gewoon met geld wegloopt. En dat is dus gewoon die geluksfactor. En dan heeft de wiskunde eigenlijk die achter... Het casino zit, heeft nog niet zijn werk kunnen doen. En je hebt grote aantallen nodig van spelletjes om de wiskunde tot zijn recht te laten komen bij een casino. En dat het huis altijd wint. En in daytrading is het een soortgelijk systeem. Dus het is heel erg van belang dat je een systeem treedt of een strategie treedt.
Maar wat is dan, Kevin, precies jouw strategie? Want ik snap wel dat dit een vak is. Je moet dit echt goed kunnen. Je moet technisch, je moet snappen wat die grafieken je willen vertellen. Maar wat is dan daarbinnen jouw strategie die jou succesvol maakt?
Ja, goed, kijk, je hebt natuurlijk zoveel verschillende manieren van traden. Een hele fijne manier van traden vind ik dat ik kijk naar aandelen dus die sowieso dus positieve nieuws hebben. En... of in ieder geval omhoog treden tijdens de als de markt open gaat. Dus je hebt de pre-market, even een stukje theorie. Je hebt de pre-market, dat zijn een aantal uren voordat de markt open gaat. Ik wil eigenlijk al dat die aandelen omhoog treden. En op het moment dat de markt officieel open gaat, dus om 9:30... dan wil ik eigenlijk dat het aandeel in kwestie naar beneden treedt. Want wat je heel vaak ziet in de aandelen die ik treed, is dat... dan mensen die willen short sellen, daar komen we straks misschien nog wel op, die springen heel vroeg in de eerste 5 à 10 minuten. En op een gegeven moment als het aandeel dus van zwakte herstelt weer naar kracht, dan zie je dat heel veel mensen eigenlijk aan de verkeerde kant van de trade komen te zitten. En op het moment dat je dan koopt, als een support of een resistance line houdt, als je dan koopt... dan
een support of een resistance line, oké.
Ja, dan is de kans groot dat het aandeel om De support resistance line of steun of weerstand, afhankelijk van welke termen je gebruikt, zijn eigenlijk
weerstand.
Punten
in de grafiek. Oké, dat snap ik.
Ja, zijn punten in de grafiek waar de aandeel meerdere malen naar terugkomt.
Ja, je moet eigenlijk ook slimmer zijn dan de rest.
Ja en nee. Je treedt, wat ik ook wel heel erg heb gemerkt, is je treedt heel erg tegen jezelf, omdat je natuurlijk met emoties te maken hebt. Dus het is in eerste instantie, het is een gevecht met jezelf om je emoties onder controle te houden. Maar wat je zegt, je treedt tegen iemand anders of je treedt tegen de rest, er zit zeker een kern van waarheid in. Want er zit altijd iemand of meerdere personen aan de andere kant van de trade, absoluut. Dus het is altijd heel erg van belang om na te denken van wat doen de mensen die, als ik long wil, wat denken de mensen die short zijn? En als ik short wil, wat denken de mensen die long zijn? Dus het is heel belangrijk om daar iets over te
Je noemde net shortcellen. Dat is eigenlijk ook een manier om van de bewegelijkheid van de beurs te profiteren. Op welke manier verschilt dat van wat jij doet, daytraden?
Nou goed, shortcellen, dat gebeurt ook binnen daytraden. Dus ik ben met regelmaat ook aan het shortcellen. Shortcellen is eigenlijk niks anders dan je leent de shares van een desbetreffend aandeel. Leen je van iemand en die verkoop je eigenlijk direct tegen de huidige marketprijs. En op het moment dat het aandeel daalt, dan koop je die aandelen terug en dan geef je ook het aandeel weer terug aan de eigenaar, om het zo maar te zeggen. En het verschil daartussen, dat zal dan je verlies zijn of je winst. Dus als je short stelt, ga je er uiteraard vanuit dat het aandeel in waarde daalt. En dan is het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs is jouw winst. Maar dat gebeurt ook in daytraden, absoluut.
Ja, dus het is eigenlijk een soort van mengelmoesje door elkaar. Shortcellen en daytraden is eigenlijk een variatie op hetzelfde thema. Is het? Het klinkt wel alsof je hiermee met deze manier van werken veel meer verdient dan het gewoon kopen en verkopen van aandelen op een wat langere termijn.
Ja, maar het ligt eraan dus aan hoeveel in je account hebt zitten. Dus als je echt miljoenen in je account hebt zitten, dan zou het lastiger zijn om met dat geld dezelfde percentages te halen als iemand die met een $100,000 account treedt. Dus in eerste instantie voor betreft het inkomen genereren, denk ik inderdaad dat je daytrading veel meer kunt verdienen.
Ik begrijp niet helemaal waarom je met miljoenen minder zou kunnen verdienen dan met tonnen.
Percentages gezien dan, hè? Dus de reden waarom dat is omdat daytraden is schaalbaar, maar niet tot een bepaalde grens. En je hebt ook nog steeds met emoties te maken. En dat is ook waar ik soms tegenaan loop als je wil opschalen. Je verliezen worden ook groter. Je winsten worden groter, maar ook je verliezen worden groter. Dat is iets waar je mee om moet gaan. En sowieso omdat het natuurlijk daytraden is soms van enkele seconden tot enkele uren. En het is soms echt centenwerk. En als je weer extreem grote posities plaatst, dan kan het ook zo zijn dat de prijs die jij krijgt en die super van belang is tijdens het daytraden, dat je die niet kan krijgen. Doordat je posities te groot zijn.
Ja. Oké, die begrijp ik. Maar met hoeveel geld zou je dan het beste kunnen daytraden? Wat heb je nodig om hiervan te kunnen leven?
Goeie vraag. Kijk, om hiervan te leven. Ik denk, echt van te leven, denk ik dat een $50,000 account minimaal. Om het te leren, veel minder dan dat. Want je moet het vak eerst leren. Dus ik zou eigenlijk tegen iedereen zeggen die het vak wil leren, begin alsjeblieft met een $1,000. En absoluut niet meer. Want nee, ik heb zelf met meer begonnen en ook veel verloren daardoor.
Waarom ben je hier überhaupt ooit aan begonnen?
Ik vond het gewoon super interessant. Ik zat eigenlijk altijd voorheen in de software. Dus op zich wel een klein beetje technisch aangelegd. En uiteindelijk ook, toen waren wat mensen om me heen, waren voornamelijk met cryptocurrency bezig. Maar dat was niet echt iets wat me heel erg interesseerde. Maar in ieder geval dat grafieken kwam er natuurlijk wel in terug. En toen ben ik eigenlijk via de cryptocurrency een klein beetje in de aandelen gerold. Toen dacht ik van ja, dit is gaaf, dit moet ik kunnen. Ik zag andere mensen dat doen. Ik dacht, als hun het kunnen, dan moet ik dat ook kunnen. En uiteindelijk erin gerold en nooit meer vanaf gestapt.
Nee, maar hoe begin je dan? Ik bedoel, je ziet het mensen om je heen doen, maar dan moet je ook nog snappen wat er gebeurt? Iemand moet je misschien uitleggen wat er gebeurt en wat je het beste kan doen? Of heb je het allemaal zelf ontdekt?
Ik heb het in feite allemaal zelf ontdekt, voornamelijk via YouTube. En met heel veel vallen en opstaan en dingen proberen. Maar op een gegeven moment, omdat je online veel bent, het is natuurlijk online en je bent alleen bezig. Op platformen zoals Twitter zijn er best wel grote communities met mensen die ook allemaal daytraden. Dus je leert online wel wat mensen kennen en je kan wat voor elkaar leren als je online met elkaar netwerkt. Maar het blijft uiteindelijk zelf uitzoeken. En kijken wat werkt voor jou en of je daar comfortabel bij voelt. Want wat voor mij werkt, hoeft niet per se voor jou te werken als je niet comfortabel voelt bij de manier hoe ik handel.
Nou, we kunnen wel vaststellen dat het je tot op heden heel goed gelukt is. Mijn gast in BNR's Big Five van de beurs is daytrader Kevin Timmer. Zijn werk heeft een beetje het imago van heel snel geld verdienen, makkelijk rijk worden. Daar kan hij wel eens boos over worden. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week drie kopstukken uit de wereld van de beurs. En mijn gast vandaag is daytrader Kevin Timmer. Hij zit in Thailand en hij kan per dag duizenden euro's verdienen of verliezen door aandelen te verhandelen op de Amerikaanse beurs. Dat is wat hij doet. Die beurshandel, het daytraden. Het gaat heel snel. Je hebt uitgelegd hoe je op één dag faalt of wint. Dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Het is snel veel geld verdienen of verliezen. Maar in elk geval extreme. Dat is een beetje het imago. En de Wolf of Wall Street is dan nooit ver weg. De meedogenloosheid. Alleen maar op geld gerichte handelaren. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel eens tegen je zeggen op die manier. Wat vind je daarvan?
Ja, dat soort opmerkingen inderdaad krijg ik af en toe wel. Ik snap op zich ook de redenering wel. Want als je gaat kijken op internet, dan is het natuurlijk altijd dat snelle geld imago is er wel op daytraden. Ik probeer ze toch altijd wel uit te leggen van goed, het heeft mij veel verlies en ook veel tijd gekost om te staan waar ik nu sta. En ik ben tot de dag van vandaag nog steeds aan het leren en aan het proberen op te schalen. Dus het is echt het is gewoon een vak. En ik probeer mensen altijd duidelijk te maken van het is een vak net als ieder ander vak. En het is geen get rich quick. Ondanks dat op internet vaak wel zo blijkt te zijn, maar absoluut niet.
Nou ja, je doet het goed. Je verdient 10.000 euro's per maand. En je zit heerlijk in de zon in Thailand. Ik bedoel, het kan veel slechter natuurlijk.
Het kan slechter, uiteraard. Ja, absoluut. Okay.
Heb je wat? Ik probeer me een beetje voor. Is er iemand? Is het niet zo dat je door te daytraden eigenlijk profiteert van iemand anders verlies?
Ja, het kan inderdaad. Het ligt natuurlijk heel erg aan het aandeel wat je treedt ook wel. Ja. Als je inderdaad naar de small cap, dan is het inderdaad heel vaak dat je daadwerkelijk echt tegen andere traders treedt. En dan is het inderdaad wel vaak ook de kunst om te zien wat andere mensen, of te denken wat andere mensen doen en daar gebruik van te maken. Maar als je bijvoorbeeld aandelen treedt, dus grotere aandelen, dan treed je ook gewoon tegen algoritmes en dan je hebt geen idee wie er aan de andere kant van de trade zit. Of dat überhaupt, of dat een mens is of geen mens. Dus ik maak mezelf daar niet zo heel druk om.
Ja, maar waar zit er een ethische component aan? Of is het vooral. Het ziet er heel overzichtelijk en simpel uit eigenlijk. In het midden staat geld en jij staat aan de ene kant en de rest staat aan de andere kant. En iedereen probeert dat geld naar zich toe te krijgen. Dat is het eigenlijk, hè?
Dat is het wel. Kijk, het draait natuurlijk om geld. Ja, het draait om geld. En ik denk dat er niemand in de beurs bezig is met niet geld verdienen.
Maar hoe belangrijk is ethiek in je keuzes? Ik bedoel, er zijn mensen die niet in investeren in wapens, in tabak, in vervuilende industrie. Wat doe jij? Vermijd je die? Of is hier dan toch ook de grafiek leidend?
Voor mij is de grafiek leidend. Ik heb vaak ook echt geen benul wat het bedrijf doet. Ik weet alleen in wat voor sector ze zitten en of die sector dus nieuws heeft of het bedrijf in kwestie. Maar ik doe geen onderzoek van wat doet het bedrijf nou echt? Waar houden ze zich dagelijks mee bezig? Ik treed echt puur de grafieken. Dus.
Waarom vraag je je niet af hoe je het geld verdient? Namelijk wat de bedrijven doen waarin je investeert, waarmee je geld verdient. Waarom vraag je je dat nooit af?
Omdat de tijd dat ik in het aandeel zit is zodanig kort dat het voor mij geen toegevoegde waarde heeft om te kijken van wat doet het aandeel in kwestie.
Ja, ja. Ik ben echt gefascineerd door hoe extreem gefocust jij, denk ik, bent. Hè? Terwijl je toch opereert in een heel groot systeem dat nou de wereld zo ongeveer bestuurt. Het is een systeem gebaseerd op aandeelhouderswaarde. Je zou kunnen zeggen, het is niet per se waarde in de reële economie. Kijk naar Booking.com. Betaalt hier weinig belasting. Creëert vooral waarde voor aandeelhouders. Houdt nu zijn hand op bij de overheid. Je kunt je afvragen, wat doe je nou eigenlijk voor de wereld? Wat is het nut van wat je doet als onderdeel van dat systeem? Vraag je je dat wel eens af?
Ik heb me zelfs afgevraagd, voornamelijk omdat ik die vraag heb gekregen. Het is heel erg zo, kijk, alle daytraders die ik zelf heb gesproken zijn gewoon gefascineerd bij het vak zelf. En zijn er niet zozeer mee bezig inderdaad van oké, welke waarde voeg ik toe. Het is meer de fascinatie voor het vak. En dat is bij mij ook gewoon van, ja goed, ik ben gewoon gefascineerd met het hele daytraden. Het is gewoon, ja, het is een vak waar ik geld mee verdien en wat ik leuk vind. En ik weet dat ik in feite geen waarde toevoeg, behalve dat ik volume toevoeg in het handelen. Maar dat is natuurlijk met de accounts waar wij mee treden ook niet heel veel toegevoegde waarde. Ja, ja. Dus dat is iets waar je bij me neer moet leggen, inderdaad. Dat is zo.
Waarom doe je dit? Je geld verdient natuurlijk, maar straks heb je heel veel geld verdiend. Wat ga je dan doen? Wat is je grote plan?
Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En ik denk dat ik steeds, net ik al zei, van ik ga mijn vijfde jaar in. Ik denk dat er nog veel te leren valt aan mijn kant. En er nog veel op te schalen valt. Dus op dat gebied ben ik nog niet klaar. Wat ik wel wil doen in de komende periodes, is toch kijken naar de lange termijn. Van oké, wat doen de aandelen en wat doet een bedrijf? En het beleggen in het aandeel zelf. Dus de lange termijn, dat wel.
Oké. En denk je dat er dan ruimte in je denken is voor de vraag, wat doet een bedrijf eigenlijk voor de wereld? En daarmee ook de vraag, wat doe ik voor de wereld?
Dan kom je wel bij het punt van, wat doet een bedrijf? Het is belangrijk van dat je in een bedrijf zit. Maar goed, dan komt het ook weer op het punt van, brengt het bedrijf waarde waardoor het aandeel in waarde stijgt? Dus dan blijf je toch weer in die daytrading / stockmarket mindset hangen. En niet zozeer zeg maar van welke waarde bied je zelf. Ik denk dat het heel lastig is in de daytrading wereld om waarde te bieden.
Maar misschien zou je er een behoefte aan kunnen krijgen.
Ja, wat ik wel doe, ik deel heel veel kennis natuurlijk gewoon op mijn YouTube-kanaal. Gewoon puur omdat ik het leuk vind. En dat heeft meer in de zin van, het vak is lastig. Zeker als je beginner bent, is het lastig om door de bomen het bos te zien. Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan de mensen die het willen leren. En door gewoon content op internet te plaatsen met regelmaat. Daar heb ik enorm veel plezier in. En dat is ook waar ik energie uit haal. Maar voor de rest, ja, wat ik zoals al zei, het is heel lastig om om waarde te geven in deze wereld. Wat betreft de aandacht.
We hadden het eerder over de rol van je emoties. Hè. Het verhaal wat je beschrijft, die focus op wat er op die grafiek gebeurt, snel kunnen handelen, kalm blijven onder alle omstandigheden. Wat is voor jou de rol van die emoties en hoe hou je die onder controle?
Het is super lastig om onder controle te houden op het moment dat je dus geen systeem hebt. En daar hebben we het al een paar keer over gehad. Het is zo belangrijk is om een systeem / strategie te hebben. Op het moment dat je dat niet hebt, dan ben je dus echt gewoon afhankelijk van geluk. Afhankelijk van geluk en pech. En daar word je wel heel emotioneel van. Dus op het moment dat je met een systeem handelt en dat je eigenlijk de wiskunde het werk laat doen, en dus de uitkomst is eigenlijk gebaseerd op kansberekening, automatisch ga je dan ook minder emotioneel erin staan, omdat je weet van oké, iedere trade die ik plaats heeft twee uitkomsten, kan twee uitkomsten hebben, en dat is de verlies en dat is de winst. De eerstvolgende trade die ik straks vanavond plaats, ik weet niet of die verlies of winstgevend is. Wat ik wel weet, is als ik er 100 van die trades plaats, dat onderaan de streep winstgevend is. En dat geeft rust en daar moet je je vertrouwen in hebben. Als je het per trade gaat bekijken, dan is het niet te doen. Dan word je heel emotioneel.
En wat is dan emotioneel? Wat bedoel je daar precies mee?
Er zijn verschillende dingen waar wij als daytraders mee te maken hebben. Eentje is dus het revenge trading. Dus het is eigenlijk terug proberen te verdienen van het geld wat je verloren hebt. Dat is een hele bekende. Daar hebben heel veel mensen last van. Daar heb ik ook last van gehad. Dus je verliest een trade. En dan zie je het dus als die ene trade. En je ziet het niet als die ene trade van de 100 trades. En dan wil je dus dat geld terugverdienen. Uiteraard gaat dat hartstikke fout als je dat op die manier doet. Dus die drang om het goed te maken, dat is een emotioneel ding. Aan de andere kant ook het drang om meer te verdienen. Op het moment dat een trade goed loopt, wanneer is genoeg, zeg maar. Dat is ook een ding. En daarom probeer ik altijd uit binnen de trades te gaan op het moment dat de grafiek mij vertelt om uit de trade te gaan. En niet wanneer ik denk dat ik genoeg verdiend of verloren heb.
Ja. Je moet heel rationeel zijn. Jezelf rationeel houden ook. Ja.
Precies, ja. Ja, want dan kwamen we ook wel weer op dat punt dat je zei van ja, er zit altijd wel iemand aan de andere kant van de trade. Dus je treedt tegen iemand anders. Maar eigenlijk treed je tegelijkertijd heel erg tegen jezelf. Want de fouten die je maakt zijn over het algemeen dus emotionele fouten. En dat kost dus jouw geld.
Ja. Maar hoe oud ben jij nu, Kevin?
29.
En wanneer denk je dat je onafhankelijk bent, financieel gesproken?
Als je blijft daytraden, dan blijf je altijd natuurlijk gewoon werken voor het geld. Want het is gewoon, daytraden is ook is werken en het is niet passief. Dus ik zelf zie financiële vrijheid op het moment dat je dus inkomsten hebt uit beleggingen, dividenden of jaarlijkse opbrengsten uit beleggingen. Dus op dat moment ben je financieel vrij, in mijn mening.
Oké, en dat, nou, je vertelde eerder, dat is wel de kant waar je heen wilt. En dan ben je dus, ik denk ruim voor je 40ste ben je klaar. Is dat het plan?
Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling, ja.
Misschien nog wel voor je 35ste.
Dat ligt eraan. Ja.
En waarom wil je dat? Wat ga je dan daarna doen?
Nou ja, goed, ik denk dat ik altijd wel met de beurs bezig blijf. Ik denk dat ik het nooit uitgeleerd ben, zowel in het daytrading vak niet. Maar ik heb ook nog heel veel te leren, denk ik, in het beleggingsvak. Wat betreft, dat ben ik nog een groentje, denk ik. Dus,
nee, maar die wens om onafhankelijk te zijn, waar komt dat vandaan?
Dus denk ik ook. Misschien gewoon geen onzekerheid. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar ik denk dat ik zelf gewoon geen onzekerheid wil hebben. In daytraden zelf heb je natuurlijk enigszins een stuk. Het is altijd wel een klein beetje onzekerheid iedere dag. Ik denk dat je er als daytrader naartoe moet werken om dus inderdaad dat geld om te zetten naar beleggingen. Zodat je niet meer afhankelijk bent van het daytraden. Minder risico. Ik denk dat het daar enigszins vandaan komt.
Ja. Zometeen praat ik verder met mijn gast Kevin Timmer. Eerst even naar Jurgen Ruim. Dankjewel, Jurgen. Veel plezier.
Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de beurs. Mijn gast vandaag is daytrader Kevin Timmer. We hadden het al eerder over jouw YouTube-kanaal. Je legt uit hoe daytraden werkt. Daarmee creëer je natuurlijk ook wel je eigen concurrentie eigenlijk. Vertel je niet alles?
Nee. het gaat om zoveel geld dat er in de markt omgaat. Ik denk niet dat dat concurrentie is. Nee.
Maar nu hebben we natuurlijk wel corona. Ja, het fascinerende is dat voor jouw tak van sport eigenlijk niets uitmaakt. Maar misschien wel de toekomst na corona. Hoe denk jij dat de beurs verder gaat na corona?
Nogmaals, ik ben natuurlijk geen expert op beleggen en dergelijke. Maar ik denk dat de beurs het al verwerkt heeft. Het hele corona gebeuren, om zo maar te zeggen. Dus ik denk dat er weinig verandert op de beurs. En we gewoon doorgaan waar we gebleven waren. Dat is eigenlijk altijd al. Nou goed, een corona-ding hebben we niet meegemaakt tot nu toe, volgens mij. Maar bij iedere heftige crash gaan we een x-aantal jaar gewoon weer vrolijk verder. Dus ik denk dat het ondertussen al verwerkt is.
Ja, ja. En ik vermoed dat jij al een hele berg aandelen hebt gekocht voor je toekomst.
Ja, dat is. Ik ben begonnen eigenlijk. Ik was voornamelijk niet bezig met beleggen. En ben eigenlijk begonnen in de crash met beleggen. Ja.
Ja, en nou ja, dan, dan heb je voor een prikkie gekocht en kan het alleen maar beter worden. Zie je al dat effect?
Ik zie inderdaad op de S&P 500, waar ik een deel heb geïnvesteerd. Daar zie ik inderdaad de resultaten al.
Ja, ja. je klinkt onderkoeld. Dat is leuk.
Ja.
Je moet wel. Dit moet natuurlijk ook wel een karaktertrek zijn om rationeel en niet al te veel mood swings in je eigen hoofd te hebben, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Vorige week eindigden we de Big Five van Huis en Tuin met Diederik Snitker. Hij is de CEO van Loods 5. En hij had deze vraag voor jou.
Hij had een doel om meer vrijheid en inkomen voor zichzelf te organiseren. Ik ben heel benieuwd hoe het zit met de aanpassingen die hij moet doen op het gebied van niet het inkomen, maar juist vrijheid van zijn werk en de manier waarop hij voornamelijk werkt. Dus heel benieuwd of hij zijn vrijheidsdoel veranderd ziet op dit moment.
Ja, misschien hebben we het al een beetje over gehad, maar wat is je antwoord? Ik ben nieuwsgierig.
Ja, ik denk dat mijn vrijheid. Daytraden neemt relatief op zich nog wel wat uren per dag. Ik wil zeggen veel uren per dag, maar valt wel mee. Neemt wel wat uren in de dag in bezit of in beslag. En ja, vrijheid is toch voor mij in feite dat je niet verplicht, tussen aanhalingstekens, iedere dag je werk moet doen. Dus op het moment dat dat behaald is, dan is het een deel van vrijheid. Dus ik ben daarmee bezig met beleggingen.
Mm-hmm.
Dus dat is een aanpassing die ik ga maken in de komende jaren. Voor de rest, ik denk dat ik al heel veel vrijheid heb. Omdat ik kan overal treden waar ik wil. Dus ik denk dat ik zelf eigenlijk al een tevreden man ben waar ik op dit moment sta.
En ja, je zit nu in Thailand. Je kunt het overal doen. Waarom kies je nu voor Thailand?
Nou, nu is het niet echt meer een vrijwillige keuze. Want het was in eerste instantie dat ik met mijn vriendin hier zo een half jaar naartoe zou gaan. En dat half jaar is ondertussen ook al ruim voorbij. En uiteindelijk zouden we weer teruggaan naar Spanje, waar we ook een tijd hebben gewoond en nu weer willen gaan wonen. Alleen toen kwam dus dat corona en toen heeft Spanje ook de grenzen gesloten. Dus we wachten eigenlijk tot dat voorbij is. En dan verhuizen we terug naar Spanje. Maar nogmaals, dus die vrijheid is er eigenlijk al. Dus het is de enige vrijheid die ik niet heb, is dat ik wel gewoon iedere dag mijn werk moet doen. Maar ja, goed, ik vind het leuk. Dus.
Nou, de meeste mensen moeten elke dag natuurlijk wel een klusje doen om geld te verdienen. En hoeveel uren kost het jou per dag ongeveer?
Aan het begin heel veel. Aan het begin heb ik heel veel. Dat was het echt 8-9 uur wel per dag dat ik ermee bezig was. En nu is het 2 tot 3 uur per dag.
2 tot 3 uur per dag? En dan, nou wat zei je, 10 tot 30 mil per maand omzet.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Dus voornamelijk de ochtendsessie.
En dat vind je dan eigenlijk nog een beetje te druk?
Maar voor wat betreft vrijheid, ik denk dat ik heel veel vrijheid heb. Dus het is heel niet lastig om de vraag te beantwoorden. Ik denk dat ik al heel veel richting vrijheid zit.
Ja, wat doe je dan met de andere 22 uur van de dag?
Het is normaal gesproken natuurlijk, als ik in Europa zit, dan treed ik dus overdag. Hè, dan vallen die uurtjes die vallen overdag. En nu vallen die uurtjes 's avonds. Dus dat betekent eigenlijk dat ik overdag niet heel veel te doen heb. Dus ik hou me dan voornamelijk bezig met sporten of met wat content maken om mensen te helpen met daytraden die ook willen beginnen. Dus een beetje hobbyen hier en daar. En dan uiteindelijk 's avonds, omdat het vanwege het tijdverschil dat we nog hier zo zitten, is het pas 's avonds actie ondernemen.
Ja, en dan moet het gebeuren in die 2-3 uur. Ik probeer toch te begrijpen wat hier nou op een dagelijkse basis echt leuk aan is. Ik snap wat jij zegt, hè, dat je vindt het interessant om te zien wat er gebeurt en hoe je daar geld mee kunt verdienen. Maar wat je doet, je zit een paar uur per dag naar die grafiek te kijken, je ding te doen. Je hebt de emotie al behoorlijk onder controle gebracht. Dus ik krijg zo langzamerhand wel het idee van hoe leuk is het eigenlijk?
Ja, het is eigenlijk saai. En dat is het ook als je tegen iedere daytrader gaat zeggen van is jouw vak, nou, wat vind je van je vak? En uiteindelijk is het vak saai. En dat is, op het moment dat je het vak saai vindt, dan ben je goed bezig. Exciting is, dan ben je waarschijnlijk aan het gokken of zo. Dus op het moment dat het saai is en je volgt gewoon je systeempje en je doet iedere dag hetzelfde riedeltje. Ik treed voornamelijk alleen maar de ochtendsessie, vanwege het tijdsverschil dus. En dan is het gewoon iedere dag hetzelfde liedje eigenlijk.
Ja. Ja, maar als... Kijk, waar haal je dan je geluk uit en je kicks uit?
Ja, het is en blijft natuurlijk, en dat hebben we al een paar keer gezegd, het is en blijft treden tegen jezelf. En op het moment dat ik een week lang echt gewoon goed gepresteerd heb, geen fouten heb gemaakt, en ja, dat geeft voldoening. Dus het is voornamelijk een challenge met jezelf constant. En op het moment dat je dat week in week uit vol kan houden, dat geeft toch wel iedere keer weer een voldoening. En uiteraard het geld wat er daar bovenop komt, is een resultaat daarvan. Dus ja.
Ja, nou... je hebt net een kettingvraag gehad. Het is nu jouw beurt om er een te stellen aan de volgende gast. Dat is historicus en econoom Lodewijk Petram. Heeft boeken geschreven over de historie van de aandelenbeurzen. En ik ben heel benieuwd naar jouw vraag aan hem.
Ja, ik heb dus een vraag. En dat is voornamelijk omdat ik ben wat meer in die beleggingswereld bezig nu. En ik hoop dat hij zijn visie hier kan geven over deze vraag. Er is nu meer een onderwerp gaande, ook over het internet. Van is er sprake van een ETF-bubbel? Dus is er dus de index van de S&P 500, is er sprake van een bubbel daarin? Of niet? En zijn visie daarover.
Oké, en waarom zou je dat precies willen weten?
Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk, gewoon omdat ik zelf... ik denk S&P 500 is het middel voor heel veel mensen, of een andere indexfonds, voor heel veel mensen om te beginnen met beleggen, en zonder dat ze precies weten wat ze hoeven doen. Maar is het nog steeds een verstandige keus?
Ja, want als er een bubbel is, dan is het geen verstandige keus.
Precies, en ik weet niet of dat het geval is, maar je ziet wat discussies in verschillende forums en communities naar voren komen. En ik dacht van, dit is een... interessant onderwerp waar ik zelf eigenlijk niet het antwoord op weet. Misschien hij ook niet, maar hij kan in ieder geval misschien zijn visie erover geven.
Hij kan in elk geval heel ver terugkijken in de tijd. En dat levert misschien inzicht op voor de toekomst. Ja. Wie weet, wat jij ook doet.
Ja.
Ik ga hem die vraag voorleggen morgen. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Kevin Timmer, dank je.
Oké. Ja,
alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ga nu vooral luisteren naar Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.